Hallo en welkom bij de 8e aflevering van Radio Hortus. Een tweewekelijkse podcast over de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van West-Europa. De interesse in de natuur groeit als kool, maar over het doen en laten van de botanische tuin is niet veel bekend. Ik ben Mathilde Simons, educatiestagiair bij de Hortus.
En ik ben Robert Volmer. Ik ben paleobotanicus en hier in de Hortus geef ik rondleidingen, sta ik achter de balie en doe ik educatief werk.
Samen gaan we in gesprek met de werknemers in en om de tuin om je een kijkje te geven in de wereld die schuilgaat achter het groen. In deze 8e editie van Radio Hortus zullen we het hebben over de tuin, de kassen, botanici en meer. We gaan het gesprek aan met een student die zichzelf wel heel erg geïsoleerd heeft. We vragen aan een tuinmedewerker die nog steeds voor de planten moet zorgen, hoe de zaken ervoor staan en we leren over een plantje dat u zonder moeite in stoep en berm kunt vinden.
Zo, nou Mathilde, is er nog wat gebeurd in de Hortus de laatste tijd?
Er is zeker wat gebeurd in de Hortus, maar ik denk dat dat in heel Nederland en de hele wereld is gebeurd. Dus daar is de Hortus geen uitzondering in. Maar de Hortus is helaas
dicht.
De Hortus is gesloten. Amongst many other things is de Hortus gesloten. Ja.
Naturalis is dicht, alle musea zijn dicht.
Precies.
Winkels sluiten hun deuren. Restaurants en cafés. De Hortus is ook tenminste tot en met 6 april gesloten voor bezoekers. Nee, de planten hebben nog steeds verzorging nodig. De tropische planten, maar ook de planten in de tuin, moeten allemaal nog steeds verzorgd worden. Dus daar is nog steeds ons team van tuinmedewerkers hard in de weer om de boel in leven te houden. En wij spreken nu
met Rogier van Vught, kaschef, die de boel in de kassen en in de tuin draaiende houdt. Rogier, hoe is het daar nu in de kassen en in de rest van de tuin?
Nou, gelukkig hou ik het niet in mijn eentje in draaiende. We hebben een rooster gemaakt dat alle plantenmensen die, de groenmensen die kunnen komen, dus die niet al te ver hier vandaan wonen, dat die in een soort van shift werken. Dus dat eigenlijk alle mensen hun eigen afdeling kunnen bezorgen, zonder dat er te veel overlap is tussen de mensen, zodat er een risico bestaat dat de een corona over zou kunnen geven aan de ander. Want buiten het feit dat corona natuurlijk super vervelend is, het risico dat we het zometeen allemaal tegelijkertijd krijgen natuurlijk een ramp. Want dat betekent dat er even niemand voor de collectie kan zorgen. Want het zijn geen gewone planten, het zijn hele aparte planten. En die hebben echt aandacht nodig van experts. Dus als wij met z'n allen ziek zouden zijn, dan kan daar niet even een tuinman opgezet worden die het wel even overneemt. Dan hebben we echt een heel groot probleem. Dus vandaar dat wij in shifts werken en vandaag is het mijn beurt.
Oké, en ziet jouw werk er nu dan ook anders uit?
Ja, eigenlijk, de gewone dingen gaan door, zoals het verzorgen van de planten. Planten moeten water geven. Maar bijvoorbeeld omdat we dicht zijn voor bezoek, besteden we niet zoveel aandacht aan de schoonheid van de kas zelf. Dus blaadjes die op de grond liggen en dergelijke, dat gaat heel snel. Mensen hebben dat vaak in de gaten. Maar als je hier 2 dagen niet veegt, dan lijkt het net alsof het herfst is geweest. En dat is nu even minder belangrijk, ook omdat we allemaal minder tijd hebben om hier te werken. Dus we houden het bij het essentiële. En verder houden we net als een soort van weekenddienst alles een beetje in de gaten. Dat er niet iets geks gebeurt.
Het is nu stil in de tuin. Maar de planten die gaan gewoon door. Gebeurt er nog wat moois in de tuin?
Ja, nee, ik moet zeggen, het is super zonde dat de mensen niet kunnen komen. Omdat natuurlijk het voorjaar breekt echt aan en al onze bollen beginnen te bloeien. De tentoonstelling die we hebben met de kievitseitjes, die is natuurlijk nu in volle gang. Gelukkig zijn er nog heel wat kievitseitjes die nog diep in de knop staan. Dus als het een beetje opschiet, dan zijn er zeker nog wel kievitseitjes te zien als mensen weer naar de Hortus kunnen komen. Verder is er een hele bijzondere aronskelk in bloei gekomen, een Amorphophallus manta. Dat is niet zo'n grote als de bekende, maar wel veel bijzonderer, veel zeldzamer, omdat die heel moeilijk te kweken is. Daar hebben we wel foto's van gemaakt, dus die worden gedeeld. Wat toevallig is dat we afgelopen jaar hebben we de jadebloem dermate gesnoeid, omdat die echt te wild werd. dat hij dit jaar zich helemaal moet herstellen en daardoor dit jaar niet bloeit. Dus dat is wel een beetje een geluk bij een ongeluk dat precies dit jaar nu weer dicht zijn. De jarenbloem dus ook niet bloeit. Dus de mensen missen er gelukkig niks aan.
Alsof jullie het wisten.
Als, ja, bijna wel, ja. Dus, dat doe je natuurlijk maar eens in de zoveel jaar. En ja, toevallig is dat dan net dit jaar gebeurd. Dus ja, verder is het gewoon best wel mooi in de tuin. Omdat het lekker weer is. Het is zondag en er staan gewoon heel veel narcissen en krokussen. En leuke bolgewassen en aparte struiken in bloei.
Zijn er nog dingen die je ja, nu juist wel kunt doen? Omdat er geen mensen in de tuin zijn een tijdje?
Ja, je kan bijvoorbeeld stukjes tuin zeg maar een beetje aanpassen wat normaal heel veel rommel geeft. Wat vervelend is voor het bezoek, dat kunnen we normaal in de winter alleen op maandag doen. En nu kunnen we die rommel zeg maar gewoon even een paar dagen laten liggen, want daar heeft verder niemand last van. Waardoor we er gewoon sneller mee aan het werk kunnen komen. Maar eigenlijk hebben we, omdat we een beetje een dunne bezetting hebben, hebben we het druk genoeg met gewoon de bezorging van de kassen. Dus extra tijd om leuke projecten te doen is er eigenlijk.
Nee, precies.
Ja, we moeten wel wat creatiever zijn. We hebben zeg maar appgroeps gemaakt tussen de verschillende afdelingen van de Hortus waarin dingen worden besproken. Ja, en iedereen moet daar natuurlijk even aan wennen. Dus dat is heel grappig als er zo'n appgroep begint dat een paar mensen, ja, waar zit het knopje? Of die weet dat er niet een uitknopje zit, dat soort dingen. Dus, ja, het heeft ook wel zijn grappige kant eigenlijk, om dat een keer mee te maken. Maar ja, de onderliggende reden is natuurlijk heel... Heel apart.
Ja, inderdaad. En dan uiteindelijk. De mensen zijn vast. Of in ieder geval Mathilde is nieuwsgierig naar hoe het staat met de Hortuskatten.
Met de Hortuskatten gaat het goed. Er zijn wat leuke updates. Lotus, dat is de zwart-witte kat. Die is naar de dierenarts gebracht. We kregen bericht vanuit. Volgens mij Stevenshagen heet dat. Dat wij de kat daar naartoe konden brengen en dat ze de poes wilden helpen, want hij had wat aan zijn gebit en daardoor kon hij niet goed eten. Hij is naar de dierenarts geweest, ze hebben één tandje getrokken en nu is hij herstellende. Met Lily gaat het fantastisch en ik kreeg toevallig via de Instagram een berichtje van het baasje van Nestpoes.
Ja.
Dus ik weet nu wie dat is. En ik weet dus nu ook hoe Nestpoes heet. De naam van Nestpoes is Okkie.
Okay.
Ik moest er wel om lachen, want het is echt een ontzettend schattige naam voor een beest dat eigenlijk best wel een monster is. Maar zelfs tussen zeg maar, de mensen die verbonden zijn met de poezen is goed overleg. Ook over de WhatsApp, over de Instagram en we hebben zelfs elkaar ontmoet in het echt. En dat we een beetje ook met elkaar overleggen van ja, worden de poezen nog gevoerd, wanneer krijgen ze eten, van wie. En dat de poezen dus wat dat betreft in deze situatie eigenlijk niks tekort komen.
Oké, nou dat is mooi. Dat is heel geruststellend.
Ja. Koppels en eitjes, dat zullen ze nu missen. Ze zitten daar helemaal alleen.
Dat staat op een laag pitje.
Ja.
Nou ja, hopelijk 6 april weer.
Wie weet. Ja, verder is er eigenlijk in de Hortus, ja, er is weinig te beleven. Want je merkt toch dat de leukste dingen die ontstaan in de Hortus, die ontstaan toch met elkaar en met de andere mensen mee. Dus alles staat nu een beetje stil. Ik zit nou gewoon in mijn eentje in de hele kas. Dus ja, ik heb alleen maar contact met de planten en met de vissen en met de padden zeg maar in de kast. Maar ja, die hebben ook geen leuke verhalen. Dus verder is het reuze stil. Er zijn ook bijzondere planten die af en toe bloeien. Nou, eigenlijk valt het wel mee. En dat is aan de ene kant ook wel leuk, want dan missen de mensen niet zoveel. Als er nu echt hele aparte dingen zouden bloeien... Wat mensen heel graag wilden zien, dan was het extra zuur geweest. En we hebben dan die Amorphalus gehad. Die was natuurlijk wel super bijzonder, maar als mensen dat ding van 2 meter hoog gewend zijn en dan krijgen ze nu een Amorphalus van 30 centimeter, denk ik dat ze er toch niet van onder de indruk waren geweest. Dus wat dat betreft vind ik het wel fijn. Het is alleen dat de bolgewassen en zeg maar de tentoonstellingen die we hebben, daarvoor hebben opgericht. Bijvoorbeeld ook de stoepplantjes. Het is nu de bloeitijd van de vroegeling. We hebben een kuip gemaakt met vroegelingetjes. Nou, die staan nu te bloeien. En tegen de tijd dat de corona-ellende zometeen voorbij is, ja, dan zijn die plantjes waarschijnlijk alweer dood. Hebben ze zaadjes gemaakt en kunnen we er wat anders in zetten. Ja, het is een beetje een voorjaarsslaap. We zijn nu de oranjerie, zijn ze aan het schilderen. Normaal zou die of vol staan met planten, of vol staan met, tenminste zouden ze ja, al heel snel er een partij in willen hebben, maar dat kunnen we nu niet doen. Dus vandaar dat we de tijd hebben om die rustig te schilderen. Maar wat natuurlijk een heel bijzonder ook nieuwtje is, dat kruidplanten nog steeds buiten staan. Dus tegen de tijd dat echt zeg maar, de kans op alle vorst voorbij is en we weten zeker dat de kruidplanten een heel jaar hebben buiten gestaan, dan is dat ook echt nieuws. Hè? Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de hortus dat dat gebeurt. Dus dat is ook wel zeker iets leuks om aandacht te geven. Maar ja, het kan nog steeds vriezen. Ik hoop alleen dat het niet gebeurt, want we hebben natuurlijk met de huidige dunne bezetting niet echt de mogelijkheden om makkelijk kruidplanten naar binnen te zetten. Maar goed, voorlopig gaat dat nog wel prima.
Oké, okay. Nou, dankjewel Rogier.
Dankjewel, dankjewel. En tot later weer.
Zo, nou dat was interessant. Laten we ook eventjes spreken met iemand die nu nog op kantoor aan het werk is, namelijk Nuala. Die daar nu in haar eentje zit om alle zaken van de hortus op orde te houden.
Hoi Noale.
Hoi.
Hoe ziet de boel er daar nu uit?
Het is hier heel stil. Ik ben momenteel de enige op kantoor. Af en toe is Theo, hoofdtuin van de tuinen, die is hier om de dag. Maar ja, hij werkt vooral in de tuin, dus ik zie hem heel af en toe op kantoor als hij er is. En verder is het hier heel stil. Maar... De tuin die staat nu wel op zijn mooiste in bloei, dus dat is wel zonde dat zo weinig mensen dat nu zien. Ik heb wel het geluk dat ik dan gewoon nog eventjes naar buiten kan om tijdens mijn pauze even een wandeling te kunnen gaan maken. Maar het is wel zonde dat de rest van van het kantoor en van de medewerkers dat niet allemaal kunnen zien. Verder... is er nog steeds genoeg te doen achter de schermen. De meesten werken thuis. Ik ben hier op kantoor omdat ik ook de telefoon moet opnemen. En ik vind het eigenlijk wel fijner om op kantoor te werken. Want hier doen de computers het allemaal gewoon goed. En thuis zijn er wel eens wat problemen.
Oké. Okay. Dus je zit nu helemaal in je eentje?
Ja, ik zit nu helemaal in mijn eentje. Maar nu werkt Cynthia voor, dus ik... Ik kom daar dan vaak heen om te lunchen. Ja. Ook als Eva er werkt. Want zij wisselen elkaar ook af. Dus ik heb wel nog wat sociale contacten. Maar het is wel zo stil. Zonder Jet en Anita naast me.
Dat geloof ik wel. Ja. En is je werk, wat je nu doet, is dat nu ook anders dan normaal? Of,
Niet. Niet heel anders, maar ja, aan het begin van deze week was er nog heel veel boekingen annuleren en afbellen of verplaatsen eventueel. Wat ook andersom is, dat je juist de boekingen in het reserveringssysteem zet.
Ja, dat zal wel een fikse klus geweest zijn.
Ja, het is, ik heb ook omdat ik gewoon heel graag wil dat de lesgevers en de opleiders straks gewoon evenveel ingedeeld worden als waarvoor ze dus nu ingedeeld waren. Nee. Heb ik dus een lijst bijgehouden welke klassen hebben afgezegd en welke rondleiders daarvoor ingedeeld zijn. Zodat wanneer die klassen dan straks toch misschien nog terugkomen, dat dan de rondleiders toch ook nog de kans hebben om daarvoor ingedeeld te worden. Zodat ze gewoon, ja... Sommigen zijn ook ZZP'er en die missen dan ook inkomsten en die willen dan wel eigenlijk het liefst de lessen op een ander moment inhalen. Dus dat ga ik dan ook proberen, als het weer ook de running is te pakken.
Oké, ja, want er zullen natuurlijk een hoop rondleiding en andere evenementen verplaatst worden, maar er zullen er ook wel een hoop zijn die gewoon, gewoon afgezegd zijn. Want...
Ja. Dus, maar de ergste boeking die ik heb moeten afzeggen was van... Van een meisje die zou haar verjaardagsfeestje vieren volgende week zondag. En die heeft er echt al een maand naar uitgekeken. Dus dat is wel zielig. Dat het niet door kon gaan. Maar de ouders die die begrijpen het volkomen. Die waren er gewoon, die reageerden er allemaal goed op. Die begrepen het. Willen sowieso nog een andere keer komen. Maar ja. Zielig omdat het dan om een kindje gaat die je dan teleur moet stellen, dat is wel zielig.
Ja, die daar dan ook niet, die begrijpt er natuurlijk ook niet alles van wat er allemaal gebeurt.
Nee.
Dus hopen dat we op 6 april inderdaad weer de boel open kan.
Ja, we gaan het zien.
We gaan het meemaken. Nou, dat was interessant, dat was leuk. Dankjewel, Nuala.
Nou, graag gedaan.
Zo, dankjewel, Nuala. Het is fijn om ja, toch even van de hortus te horen, om te zien dat alles nog ja, loopt. Hij is er nog, die tuin.
Ik weet niet of de luisteraars het hebben gemerkt, maar stilletjes ben ik van functie veranderd. Eerst was ik communicatiestagiair, maar nu ben ik educatiestagiair. Is the difference? En weet je hoe dat komt, Robert?
Ja.
Ja, weet je dat?
Ja, ik weet dat je je nu bezighoudt met een educatieproject
Ja,
in
maar je weet
plaats
niet
van
hoe
met
het komt.
hoe dat komt.
Hebben we onze baas Hanneke wel eens geïntroduceerd op de podcast?
Hanneke Jelles, onze
Ja,
baas.
Robert en ik hebben een baas.
Het hoofd educatie van de
Het
Hortus.
zal iedereen verbazen dat Robert en ik een baas nodig hebben, omdat we zo zelfstandig zijn. Maar we hebben een baas, Hanneke Jelles. En Hanneke houdt van soep. Net als Robert. Dat hebben jullie toch veel met elkaar gemeen.
Ja, precies.
Dus Hanneke die wil wel eens soepjes eten en dan vergaderen. En ik was een keer met Hanneke een soepje aan het eten. En toen kwam ze met mij op het idee, of ze vertelde aan mij het idee, dat ze meer wil doen met stoepplantjes. En wat zijn stoepplantjes,
Stoepplantjes.
Robert?
Dat is, nou ja, plantjes van de stoep. Het is onkruid, maar dat mogen we niet
Nee,
zeggen
want
natuurlijk.
onkruid is een negatief woord. En stoepplantjes zijn helemaal niet negatief. Stoepplantjes zijn leuk en beneficial. Dus ze vroeg aan mij, Mathilde, wil je misschien de communicatie doen voor ons stoepplantjesproject? Waarbij we aandacht willen vestigen, licht werpen op het belang van stoepplantjes, onkruiden.
Nou, waarom zijn stoepplantjes belangrijk?
Stoepplantjes zijn belangrijk, niet alleen omdat ze mooi zijn, soms. Maar ook omdat ze de stad.
Soms.
Soms zijn ze niet zo mooi. Maar dat is net met mensen, weet je wel. Je hebt lelijke mensen, je hebt mooie mensen. But they're all valid. Anyway. Stoepplantjes verkoelen de stad. Dat is een belangrijk iets wat planten doen. Ik weet niet of je wel eens, als het 35 graden is, buiten in de hortus bent geweest. Vast wel.
Waarschijnlijk wel.
In de Hortus is het dan veel koeler dan, ik weet niet, op het Pieterskerkplein bijvoorbeeld. Omdat stenen warmte vasthouden en ook weer uitstralen, lijkt het warmer, is het warmer, maar stoepplantjes en planten in general absorberen die warmte. Dus het maakt de stad koeler als je die plantjes laat staan. En de reden dat die plantjes er nu nog staan, of blijven staan, is omdat gemeentes in 2016 een verbod hebben gekregen op het spuiten van gif om stoepplantjes weg te halen. En dat uit zich nu in dat er eigenlijk steeds meer stoepplantjes oprukken en ja, duidelijker te zien zijn in het straatbeeld. En daarom dat we vanuit de Hortus er nu aandacht aan willen besteden, omdat ze nu zichtbaarder worden. En een ander belangrijk voordeel van stoepplantjes is dat ze goed zijn voor de biodiversiteit. Want veel stoepplantjes zijn bijvoorbeeld waardplanten voor verschillende soorten vlinders, die dan daar hun eitjes op leggen. En die willen alleen maar eitjes leggen op dat plantje en niet op andere plantjes. Dus dat zorgt ervoor dat er meer vlinders komen. Nou, we weten allemaal dat vlinders uitsterven. En dat is jammer, want vlinders zijn leuk. Toch, Robert?
Ik vind het
We
ook.
love them. En stoepplantjes bieden voedsel aan andere insecten. Dus dan heb je ook meer insecten. Nou, meer insecten is meer beter. Als je eigenlijk één stap buiten de deur zet, dan vind je ze al. Want ze zitten tussen stoeptegels in de randen. Bijvoorbeeld als kleine groene mosjes of kleine groene plantjes. Maar ook bij stoepranden of tegen muren aan. Eigenlijk overal waar een heel klein beetje aarde of een klein beetje grond bloot ligt, daar kunnen plantjes groeien. En dat doen ze ook. Kleine voorbeelden zijn kleine veldkers, weegbree, paardenbloemen, straatgras is ook een stoepplantje. En omdat deze, ja, je kan ze heel veel zien, zijn super zichtbaar, maar mensen zien ze niet echt. Je loopt er eigenlijk langs, je denkt, je bent er blind voor geworden. Toch Rob? Zie jij wel eens een stoepplantje?
Ik zie ze wel eens, ik probeer ze te zien. En nou ja, het leuke van ervan leren is volgens mij ook dat als je er dan iets van af weet, dan zie je opeens overal die plantjes zitten. Zeg maar, volgens mij heb je het zelf wel gemerkt dat nu dat je je erin verdiept, je opeens al die stoepranden waar je eigenlijk gewoon nooit iets zag, waar je blind was voor die natuur die daar allemaal stond, daar zie je nu opeens al die plantjes en leer je ze herkennen en dat verrijkt je leven.
En ik heb ook toevallig van de week had ik een stukje geschreven over muurleeuwenbek. En toen was ik aan het lopen en toen trof ik aan al daar muurleeuwenbek. Zo, daar, zomaar. En muurleeuwenbek, die herken je aan, hij heeft een soort, ja, biologen omschrijven het als een handnervig blad met 5 tot 7 lopjes. En je herkent hem goed, want hij heeft een paarsachtige onderkant. Dus als je denkt hem te zien, dan kun je even het blaadje omkeren. En als hij een paarsachtige onderkant heeft, dan is het muurleeuwenbek. En ze groeien dus tegen de muur aan. Het hoeft niet per se, want stoepplantjes kunnen op veel plekken groeien. Het zijn hele zelfstandige plantjes. En van april tot september ongeveer, maar nu ook al bloeit die. Want daar kan je hem dan aan herkennen, aan de bloemen. Het zijn met veel stoepplantjes, is dat zo. Met hele, hele lieve, kleine, schattige, paarsige bloemetjes. Die dus lijken op de bloem van leeuwenbek. En opvallend zijn 2 gele knobbeltjes die op de onderste bloemlip zitten. En waar die de insecten mee lokt, die hem bestuiven, net zoals met alle bloemen. En nadat die bestoven is, dan draait het bloemetje zich van de zon af richting de muur waar die waarschijnlijk tegenaan staat. En dan laat hij zijn zaadjes los, maar er is 1 zaadje dat groter is dan de rest van de zaadjes, die blijft zitten. En als het cement van de muur waar die tegenaan staat zacht genoeg is, dan nestelt dat zaadje en dat steeltje zich in de muur. En dan groeit daar weer een nieuw muurleeuwenbekje uit. Vandaar de naam muurleeuwenbek. Is een net zo van.
Ja, en een heel herkenbaar bloempje nu ook, als het in bloei staat.
Ja. Heel herkenbaar. En ook als je hem dus eenmaal hebt gezien, dan onthoud je hem.
Het is weer tijd voor onze terugkerende rubriek
Bloeiend,
waarin wij een bloeier belichten die een bezoek aan de hortus extra de moeite waard maakt. En een tijdje terug troffen wij in de hortus kunstenares Wieteke Opmeer, die in de toekomst ook op Radio Hortus zal verschijnen. En zij had wel iets te vertellen over een bloeier die in de hortus veel te zien is. Maar u kunt nu natuurlijk de hortus niet in, maar het geluk wil het zo dat deze bloeier ook in tuin en park overal te vinden is. Dus u hoort nu Wieteke Opmeer nog in de hortus voor de sluiting. Over een bloeier. En we staan hiernaast
de magnolia. Nu de gewone magnolia. Die staat nu in bloei, maar verderop in de tuin staat nog een andere magnolia volgens mij.
Ja, we hebben er een paar.
En die komt nog in bloei. Dus zodra deze podcast online is, staat vast de volgende magnolia in bloei.
Ongetwijfeld.
Maar nu staan we bij de gewone magnolia.
We staan bij de sterrenwacht.
Bij de sterrenwacht inderdaad. Wat veel mensen niet weten van de magnolia is dat de bloem ook wel eens gegeten wordt. Wordt wel eens ijs van gemaakt, siroop, magnolia, azijn. En dat wordt dan echt gedaan van de bloembladeren. Als je een magnolia in je tuin hebt staan, kan je eens een hapje nemen van een bloemblad. Vooral in deze tijd is dat wel grappig. Iedere magnolia smaakt anders. Ze zijn soms heel kruidig, soms best zoet. Soms een beetje alsof het witlof is, een beetje bitter. Ik weet niet of dat het aan te raden is om een hele salade te maken van magnolia bladeren. Maar een hapje kan vast geen kwaad, omdat er ook vaak siroop van wordt gemaakt. Dus ik zou zeggen, probeer eens een hapje van je eigen magnolia als je er eentje ziet of hebt in je tuin. En wees verrast door de smaak.
Goh, wat bloeiend, Wieteke. Zoals bij elke aflevering zetten we vandaag een botanica in het licht. In deze terugkerende rubriek belichten we het leven en werk van de botanica in het heden of verleden. Deze week heeft Robert het over Shi Ying Hu.
Shi Ying Hu. Ze noemde haar Holly Hu, omdat een van de plantengroepen die ze bestudeerde de hulst was. In het Engels is dat holly. Xu Ying is geboren in 1910 op een boerderij in het dorpje Shuzhou in de Jiangsu-provincie in China. Ze studeerde biologie aan het Jinling Vrouwencollege en haalde haar bul bij de Universiteit van Lingnan. En ze reisde na haar bul behaald te hebben af naar Amerika en werd daar de eerste Chinese vrouw die haar doctoraat haalde in de botanie aan Harvard. Xu Ying heeft een lange carrière gehad. Ze heeft meer dan 30.000 planten verzameld, meer dan 160 artikelen gepubliceerd en ze heeft op haar naam de 800 pagina's lange encyclopedie Food Plants of China staan. Ze heeft nog jaren doorgewerkt terwijl ze met pensioen was en overleed in 2012 op 102-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Hongkong. En nu een zijspoor. John Williams, de componist die verantwoordelijk is voor de soundtracks van films zoals Star Wars en Indiana Jones en Jurassic Park, kende Shi Ying Hu. En hij schreef over haar het volgende. Tijdens een wandeling stonden we even stil voor een grote boom die ik nog niet eerder met aandacht bekeken had en daarom ook niet herkende. Dr. Hu wees naar de boom en legde uit dat dit de oudste metasequoia van Noord-Amerika was en dat ze hem zelf had geplant in de late jaren 40 van zaden die ze had meegenomen uit China. En ik was met stomheid geslagen en toen ik haar over mijn geliefde metasequoia in de volkstuin vertelde, informeerde ze me dat die jongere boom die ik zo lief had een van haar kinderen was. En dat was het citaat. En hoe zit dat dan? Nou, Xu Ying was het die in 1948 samen met een collega de Metasequoia glyptostroboides ontdekte. Een plant die tot op dat moment voor de wetenschap alleen bekend was als fossiel.
De twee onderzoekers troffen de bomen, die wij de Chinese watercypress noemen,
op de grens tussen Sichuan en Hubei, waar de lokale bevolking de boom ook gewoon in hun tuinen had staan. En omdat de boom zo zeldzaam was en omdat het een turbulent tijdperk was in die regio, hebben de twee onderzoekers zaden verzameld en deze zaden verspreid naar botanische en publieke tuinen over de hele wereld. En zo komt het dat als u door menig botanische tuin loopt, zij het in Amerika, Japan, Noorwegen of Spanje of Zuid-Afrika,
dat u daar de Chinese watercypress zult treffen.
En als u dan het bordje leest, zult u zien dat deze bomen allemaal uit 1948 komen dankzij de geslaagde beschermingspoging van Xu Ying Hu. Ook in onze Hortus Botanicus staat achter het tuinhuis één van de kinderen van Xu Ying Hu. En John Williams, van het citaat van daarnet, die was zo geïnspireerd door het leven van werk van Xu Yi, dat toen hij zijn tweede vioolconcerto, getiteld Tree Song, schreef, hij het opdroeg aan haar. En de eerste beweging heet dan ook Dr. Hu en de metasequoia.
Voor deze aflevering een paradoxaal interview. We blijven allemaal binnen, maar we praten met iemand aan de andere kant van de wereld. 2 weken geleden vond een cursus ter voorbereiding aan een reis naar Maleisisch Borneo plaats. Een stuk of 15 studenten werden geïnstrueerd over planten, dieren, veldtechnieken en veiligheid voor een 2 weken durend verblijf in een onderzoeksstationnetje, het Danau Girang Field Center, midden in het oerwoud van dit Zuidoost-Aziatische eiland. Hier hebben ze in de praktijk de veldtechnieken geoefend en ook hun eigen onderzoek gedaan. Stroom krijgen ze een paar uur per dag van de zonnepanelen en bereik met een mobiele telefoon is lastig te vinden. Toch hebben we de kans gezien om met één van de studenten, die op de kade bij de rivier van de Kinabatangang is gaan staan, even te kletsen, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Dus hier volgt Robert in gesprek met Thomas.
Zo, Thomas. Welkom bij Radio Hortus. Wat doen jullie daar in Borneo?
Nou, we zijn eigenlijk onderzoek aan het doen naar biodiversiteit in het regenwoud. En iedereen heeft eigenlijk zijn eigen onderzoekje hier en daar werk je dan ongeveer 2 weken aan.
Ja, wat voor onderzoekje is dat?
Zelf kijk ik naar honingberen.
Ja.
En wat voor bomen die graag gebruiken om in te klimmen en om in te slapen en om een eten in te vinden. En dat doen we dan om te kijken hoe we ze eigenlijk beter kunnen beschermen en welke soorten bomen we daar ook voor zouden moeten beschermen. Om die soort een beetje in stand te houden.
Wat is een honingbeer?
Een honingbeer is de kleinste beer ter wereld. Is ongeveer de grootte van een flinke hond. En die leeft hier op Borneo en ook op het vasteland van Maleisië.
Heb je die al gezien?
Nee, helaas nog niet. Wel sporen van activiteit. Maar nog geen live honingbeer, nee. We hebben wel camera's geplaatst waarop we hem hopen om te vangen, zeg maar. Om wat beelden te kunnen krijgen, maar nog geen geluk. Tot zover.
Ja, en heb je al data verzameld?
Ja, zeker. Ja. We kijken eigenlijk naar de plot staan. Op verschillende afgebakende 50 bij 50 stukken grond. En hoe zeldzaam die bomen dan zijn die zo'n honingbeer dan prefereert.
Jullie zitten daar 2 weken. En een hoop mensen wel ietsje langer in Maleisië. Hoe hebben jullie je voorbereid op de reis?
Nou ja, je moet natuurlijk... ik ben zelf nog nooit in het oerwoud geweest. Dus ja, je moet dan veldkleding mee. Dus ik heb nu ook bijvoorbeeld de wandelschoenen aan. Lange sokken die over je broek heen zitten. Speciale doorlatende kleding. Dat je enigszins uit kan houden. Inentingen natuurlijk, tegen dingen als rabies, vanwege de wilde dieren.
En qua kennis, wat je hebt moeten opdoen?
Ik heb dus een vak gedaan, ook in de hortus, over tropische plantenfamilies, om je hier een beetje op voor te bereiden. En verder is natuurlijk de kennis die je meeneemt, die op je meeneemt. Dus verder viel ik eigenlijk wel mee.
Waarom heb je meegedaan met de cursus?
Omdat het eindelijk een keer een mogelijkheid gaf om je onderzoek te doen. Dat wilde ik eigenlijk al heel, heel graag, en al heel lang wilde ik dat doen. En nu kan het eindelijk. En het tropisch regenwoud verdwijnt natuurlijk heel erg snel. Dus liever dan zo snel mogelijk nu het nog is.
Ja, nou ja, en dat Danau Girang, dat zit natuurlijk ook op een interessante plek, want je zit daar vlakbij een palmolieplantage. Dus je kunt echt zien hoe het oerwoud beïnvloed wordt door die plantage.
Ja, die ligt letterlijk aan de overkant van de rivier. Er zit dan 50 meter bomen en daarachter begint de plantage inderdaad. Dus vanaf hier kan ik hem ook zien.
Zo, jouw cursusdag loopt nu op zijn einde, volgens mij. Wat heb je vandaag gedaan?
Ik kom eigenlijk net terug. We zijn net een kwartiertje terug van een stuk bos. Wat wordt gemanaged door een andere organisatie. En daar waren we eigenlijk op zoek naar sporen van de honingbeer. om te kijken of die in verschillende bossoorten, zeg maar, dezelfde soort bomen dan prefereert. En we zijn ook in grotten geweest om te kijken of hij ook daar actief is. Dus we zijn vanochtend om 8 uur zijn we vertrokken. En we zijn nu is het even over 4. Dus we zijn om 3:30 waren we terug, denk ik.
En dat is de afgelopen 10 dagen heb jij je bezig gehouden met het honingberenonderzoek?
Ja, we zijn eigenlijk de afgelopen 4 dagen fulltime. En daarvoor hadden we ook nog workshops over de dag verspreid. Dus dan moet je denken aan wandelingen met experts die dan wat gaan uitleggen over wat je ziet. Of boottochten overdag en 's nachts om verschillende soorten dieren te spotten. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg gaaf.
Oké, de tropen die bevallen een beetje.
Ja, zeker. Ja, helemaal nu het in Nederland zo'n chaos is, is het wel lekker dat het hier allemaal relatief eenvoudig is.
Ja, en mooi weer.
Mooi weer, ja, natuurlijk. Elke dag, graadje op 35, denk ik, hier. Niet slecht.
Niet slecht. Nou ja, de dingen die je hier in de Hortus hebt bestudeerd en de dingen... de dingen die je verwacht. Heb je daar al wat van gezien?
Je ziet natuurlijk wel heel veel van de verschillende families van die tropische planten, waar je dan ook die ook in de Hortus inderdaad terug kan vinden. Zeker waar. Ik weet niet. Ik had eigenlijk wel verwacht dat we wat regenwoud zouden zien wat nog niet aangetast was. Daar waren we ook vandaag naar op zoek. Maar dat lijkt toch heel moeilijk te vinden. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Maar ja, verder zie je ook zelfs in dat secundaire bos, zoals het dan heet, zie je wel heel veel diversiteit als je er een beetje oog voor hebt.
Ja, onder elk blad is wel wat te vinden.
Ja, zeker. Ja, klopt. Met experts loopt die natuurlijk precies die dat kunnen herkennen. En op een gegeven moment ga je dat dan zelf ook doen. En dat is dat is helemaal top natuurlijk. Daarvoor doe je het.
Oké, dus minder onaangetast dan je had verwacht. Heb je nog dingen gezien die je verder ook niet had verwacht?
Nou ja, die palmolieplantages, hè, dat zijn echt reusachtige dingen. Die zijn ook op 2 ben ik er geweest nu. En dat het zover je kan kijken, zie je dan palmen. En de hoeveelheid palmolieplantage is vele malen groter dan tropisch bos. Dus dat weet je dan wel, omdat je kan die getallen gewoon opzoeken, maar om het dan echt te zien, dat is wel heel erg indrukwekkend. En ook wel pijnlijk, moet ik zeggen.
Ja, het is natuurlijk pijnlijk. Dat is ook deel van de reden dat die cursus daar is natuurlijk. Niet in het onverstoorde regenwoud, maar vlakbij zo'n palmolieplantage. Want daar is ook een hoop van te leren.
Precies, dat is ook zo.
Nou, je bent ondertussen vast al 's nachts buiten geweest.
Ja.
En wat heb je toen gezien? Want het regenwoud verandert toch wel heel erg 's nachts.
Ja, dus 's nachts hadden we bijvoorbeeld speciale wandelingen om op zoek te gaan naar spinnen. Zijn vaak 's nachts actief hier. En wat je ook ziet is krokodillen, heel veel 's nachts. En 's nachts is het, wat je inderdaad zegt, heel anders. Dus de meeste roofdieren komen dan naar buiten. Dus dan moet je denken aan civetkatten, luipaardkatten. En de vogels, die zie je niet meer. Dus die zijn ineens heel stil. Dus de focus valt echt inderdaad op hele andere groepen organismen.
De spinnen, 's nachts. Hoe spot je die?
We hebben toevallig iemand mee die is daar. Die is er echt een expert op het gebied. Maar je hebt eigenlijk meestal een hoofdlamp op. En wat je dan eigenlijk ziet is een soort van reflectie van de ogen van de spin. Zie je dan vaak op een boomstam of in een struikje zitten. En dan ga je even wat beter kijken. En dan kan je met maizena, kan je eventueel met een maizena spuitje. Kan je dan zijn web goed zichtbaar maken. En dan kan je zien waar die zit. En wat voor web die heeft. Als hij een web heeft.
Hoe groot is de grootste spin die je hebt gezien?
De grootte van een hand. We hebben toevallig vandaag een foto gemaakt. Ook in de post waar we vandaag zijn geweest was er eentje. Die zijn ook overdag actief. Het zijn van die huntsman spiders die in Australië nog veel groter worden.
Ja.
Maar die heb je hier ook en dan zijn ze ongeveer het grootte van je hand.
En wat voor interessante dieren heb je nog meer gezien?
Ja, een beetje de iconische soorten. Dus de orang-outang, die heb ik al een paar keer gezien hier. Neushoornvogels, andere soorten apen, dus neusapen, makaken. Krokodillen. Maar ook heel veel verschillende soorten insecten en spinnetjes. En ook hele mooie planten, waar zelfs maar planten, uiteraard ook. Dus ja, een beetje. Het hangt een beetje vanaf waar je in geïnteresseerd bent, waar je naar op zoek gaat. Maar ja, er is heel erg veel te zien hier.
Oké, nou wat was dan volgens jou het hoogtepunt tot nog toe?
Ja, ik denk toch wel dat de eerste keer dat we dat hier binnenkwamen, dat was toen 's nachts om een uur, of 's avonds om een uurtje of zes, was bijna donker. En toen hing er letterlijk een oerang boven de plek waar de zwemvesten opgeslagen worden en waar het gereedschap ligt. Die hing daar gewoon in de bomen, doodstil. En die keek je gewoon aan, terwijl je hier eigenlijk voor de eerste keer dan die aanlegplek oploopt. Dat was wel heel erg indrukwekkend. Ja, dat je echt soort van welkom werd geheten in de echte jungle, zeg maar, door meteen het meest iconische dier, denk ik, wat hier leeft.
Ja, dat klinkt inderdaad wel als een hoogtepunt. Dat gebeurt me hier nou nooit. Zo, wat is je uitzicht nu?
Nou, nu sta ik eigenlijk precies daar. Ik sta nu eigenlijk bij de aanlegplek van de boot, omdat het de enige plek is waar je telefoonbereik hebt. Dus ik kijk nu aan de ene kant uit over de Kinabatangan rivier. En aan de andere kant kijk ik eigenlijk uit op het begin van het veldcentrum.
En wat zijn er nog plannen voor vanavond?
Ik ga zo eerst even opfrissen. Dan is er rond 7 uur is er eten. Met dus een nieuwsupdate vanuit Nederland.
Ja.
En dan is er s'avonds nog vaak een college door iemand. Of van het veldcentrum zelf of van een van de mensen van Naturalis. Dan ga ik nog even aan mijn blog schrijven, denk ik.
Ja.
Voor Naturalis schrijf. En dan meestal rond een uurtje of 10 ga je naar bed.
Zo, en hoe zit het daar met... want je praat nu aan je telefoon natuurlijk. Hoe zit het daar met stroom?
Stroom is... We hebben een generator, maar we gebruiken eigenlijk zoveel mogelijk de zonne-energie die we hier opwekken. Dus de ochtend vaak voor een uurtje of twee tijdens het ontbijt is er stroom. En dan s'avonds vanaf ook zoiets ongeveer het eten. Dus 7 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds is er ook nog stroom. En voor de rest niet.
Dus dan kan je even je telefoon en je koplamp opladen.
Ja, precies. Dus dan moet je even goed tijd voor uitkiezen, inderdaad. Maar je hebt niet echt nodig, want je bent toch niet echt. Je bent voor heel veel buiten bezig.
Hoe zien de komende 4 dagen er nog uit?
Ik ga dat sowieso nog even. Hangt er een beetje vanaf wat mijn begeleider ook wil. Maar ik denk zelf dat we morgen misschien nog naar een stuk bos gaan om te zoeken naar aanwijzingen. Voor wat honingweeractiviteit. En dan hebben we nog 1 dag voor de analyse. Dus voor de statistiek. En de presentatie maken. En dan hebben we dinsdag de hele dag presentaties. 'S Avonds een barbecue ter afsluiting. En woensdagochtend gaan we om 8 uur weg. Er is een heel team van lokale mensen die ons hier eigenlijk ons eigenlijk helpen om hier ons onderzoek te kunnen doen. Dus we hebben een heel keukenteam, onderhoudsteam, mensen die met je meegaan. Als je ergens heen gaat om ervoor te zorgen dat het allemaal veilig verloopt. Dus daar wordt je zeker goed voor je gezorgd.
Ja, de mensen die de wetenschappers verzorgen. Zo, heb je nog... je gaat dus over 4 dagjes weer een stapje op de boot en dan ga je weer terug naar de bewoonde wereld. Heb je daarna nog plannen?
Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat de situatie in Nederland is. Ik had in principe een vlucht terug op de 22e, vanaf Sandakan naar Amsterdam. Dat hangt er nog even vanaf. Misschien dat we wel wat langer blijven. Alles in Engeland is toch gesloten, dus we kunnen toch niet heel veel doen.
Nou, zijn er nog dingen die jij zou willen noemen? Ik ben een beetje door mijn vragen heen.
Zijn er nog dingen die je hier aan zou willen toevoegen?
Nou, het is nu wel eigenlijk wel ironisch dat ik nu dus... we zijn eigenlijk bezig met dus een beetje... Ja, zoveel mogelijk leren over het bos, zodat we het zo goed mogelijk kunnen beschermen. En op dit moment zijn we nu even met pauze. Maar achter mij worden letterlijk bomen gekapt, zodat wij hier een nieuwe aanlegplek kunnen maken voor de boten. Dus dat is iets wat heel veel mensen nu wel een beetje tegen de schenen schoppen, wat er ook bij hoort. Dat je toch ook zelf ruimte nodig hebt. En daarnaast, als we ze niet zouden kappen, zouden de bomen over een paar jaar vanzelf de rivier invallen. Want de rivier verplaatst zich steeds meer deze kant op. Dus waar we ook een nieuwe aanlegplek nodig hebben.
Heel erg bedankt voor het interview. Ja, nou, ik wens je nog veel plezier op het grote avontuur. Ja, dan zien we je te zijner tijd wel weer verschijnen in Nederland.
Jij ook bedankt. Fijne dag nog.
Dat was een interessant gesprek met Thomas. Dankjewel Thomas. En we hopen dat je veilig weer terug in Nederland komt uiteindelijk. Lieve luisteraars, we naderen alweer het einde van de podcast. En dat betekent dat het tijd is voor het vreemde geluid. Elke podcast laten we een geluid uit de Hortus Botanicus horen aan u, de luisteraar. En het is aan u, de luisteraar, om erachter te komen welk geluid dat is. Ten eerste het vreemde geluid van de vorige aflevering. Dat was natuurlijk...
En wat was dat, Robert?
Ik heb geen idee.
Ik zal het je vertellen. Het is deze week een bijzonder geval. Er zit een flink verhaal aan vast. Dit geluid zult u misschien niet in het echt gehoord hebben, in de Hortus, want daar is het een zeldzame gebeurtenis. Het was kastcollega Theo Teske die een prachtige aria zong, terwijl hij daar stond in de Victoria-vijver in zijn lieslaarzen. Hij zong dit stuk aan koningin Maxima, die op bezoek was bij de Hortus ter ere van de heropening van ons gerestaureerde kassencomplex in 2013. Theo vertelt ons dat alhoewel hij het zingen een beetje heeft neergelegd, hij inmiddels weer zijn stembanden aan het trainen is. Dus wie weet, lieve luisteraars, loopt u op een dag de Victoria-kas in en hoort u de zoete klanken van Theo weer klinken.
Wist u wat dit was? Nou, dan bent u goed bezig.
Dit keer pakken we het vreemde geluid iets anders aan dan voorheen. We kunnen immers eventjes de tuin niet in. En daarom is het vreemde geluid van vandaag een vreemd raadsel. Robert beschrijft een plant. En het is aan u, de luisteraar, om te bedenken over welke plant hij het heeft. Robert, take it away.
Deze plant heeft twee bladeren. En ook maar echt twee bladeren. Zijn hele leven lang produceert hij alleen maar deze twee bladeren, die al maar doorgroeien als een soort lopende band. De uiteindes drogen uit en vallen uit elkaar, maar de plant blijft maar doorgroeien op dezelfde manier. En als de plant zich wil voortplanten, maakt hij een kegeltje dat opent, waarna daar bloemen uitkomen.
Weet u welke plant hier op zo'n perverse manier wordt beschreven? Daar komt u achter op de volgende aflevering van Radio Hortus.
We zijn alweer bij het einde van de podcast aangekomen, lieve luisteraars. We hebben een hoop gehoord en meegemaakt. Van de lege tuin tot de zangkunsten van Theo. En van de wonderlijke geschiedenis van de moerascypress tot de kleine schoonheid van de muurleeuwenbek. Over 2 weken is Radio Hortus weer bij u terug met nieuwe belevenissen en nieuwe stemmen. We verlaten u vandaag, net zoals bij elke aflevering, met een veldopname. Maar dit keer komt de opname niet uit de Hortus. Deze opname van 5 minuten is gemaakt in tropisch Borneo, in het Indonesische gedeelte van het eiland, in het Tanjung Puting National Park. U hoort vogels en cicades en krekels en apen en al wat er leeft in het oerwoud. Als u dan niet de tuin kunt bezoeken, bezoekt u dan even in uw hoofd en hart het oerwoud van Ver-Azië. De tuin is in ieder geval nog tot 6 april dicht. Maar tot die tijd kunt u natuurlijk gewoon rekenen op Radio Hortus om u op de hoogte te houden van het hebben en houden van de Hortus Botanicus. En om u misschien even de malaise van het moment te doen vergeten. We hopen u over een paar weken weer te kunnen verwelkomen in de Hortus. Maar zo niet, dan zien we u over 2 weken weer terug op de nieuwe aflevering van Radio Hortus. Thank you.